Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 89 en daarvan het tweede vers. 89 vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met een eed gezworen. Ik zal van kind, tot aan het einde der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroom schragen. Het tweede van 89. De schriftlezing voor deze middag is uit het tweede boek Samuel. We lezen daaruit het 12e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. 2 Samuel 12, vers 13 tot en met 25. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen 2 Samuel 12, vers 13 tot en met 25, zingen Psalm 77, vers 8 en doen dan belijdenis des geloofs.
Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongske. En David vastte en vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en at geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf, en Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden: zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde nou onze stem niet. Hoe zullen we dan tot hem zeggen: het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten: is het kind dood? En ze zeiden: het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem: wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide: als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide: wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw Batsheba en ging tot haar in en lag bij haar. En ze baarde een zoon wiens naam hij noemde Salomo. En de Heere had hem lief en zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Tot zover de schriftlezing. en een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zoals u weet, gemeente, zou het deze middag eigenlijk de doopdienst zijn van de kleine Job Jongendelen. En Gods wegen waren anders. En ik heb gedacht waar ik over zou preken. Mijn gedachten werden naar deze geschiedenis toegeleid. Ik heb daar ook met Cornelis en Maaike op afgestemd en ik wil met Gods hulp proberen om met u deze geschiedenis te lezen. Zie het ook maar als een stukje leerdienst. Ik wil ook daarbij de Dordtse leerregels lezen. De tekst voor de prediking is uit 2 Samuel 12 en daarvan het slot van vers 23. Waar Gods woord als volgt luidt. David zegt daar, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. En we lezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, de belijdenis van de Dordtse theologen aangaande de jonggestorven kinderen van het verbond. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17. Dan lezen wij de belijdenis als volgt. Nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. Laten we samen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Genadig en barmhartig God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we samen gekomen zijn in deze kerkdienst, die zo anders is als een aantal weken geleden gepland werd. Gedacht dat er deze middag een doopdienst zou zijn. Maar uw wegen zijn heilig, anders dan onze wegen. Hoger ook dan onze wegen. En niemand spreekt die hoogheid tegen. Dat heeft voor ons geen zin. Want wie kan tegen u zeggen, wat doet gij? Het heeft geen zin, omdat wij onszelf alleen maar in groter moeite en verdriet brengen. Want wie heeft zich tegen u verhard en vrede gehad? En tegelijkertijd blijven wij mensen met onze vragen en ons verdriet. En alles wat er zo mee kan komen ook deze middag. En Heere, wat zullen wij als mensen dan tegen elkaar zeggen? Wij kunnen geen lege plaatsen vervullen. Wij mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar u bent een God die troosten kan, zelfs meer dan een moeder dat kan. En u kunt het in de ziel, in het hart van een moeder en een vader stilmaken. Van een opa en oma, van familie, van gemeenteleden. Dat bij alle moeilijke vragen en bij alle pijn en verdriet die het sterven van zo'n klein jongetje met zich meebrengen, de ziel toch stil kan zijn tot u. En dat het oog op u geslagen mag zijn, die Heer Jezus in al onze benauwdheden benauwd bent geweest. En die door de geschiedenis die we hebben gelezen er blijk van geeft dat u weet wat er in het hart van een moeder, van een vader kan omgaan. Dat u weet van de grote smart, dat u weet van het gemis, dat u weet ook van de vragen die er zo kunnen stormen in het hart. En dan kent u en aanschouwt u die moeite en ook dat verdriet, opdat we het in uw hand mogen leren geven. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn? Bij de ouders, grootouders, bij de gemeente, die ook getroffen zijn door dit verdriet, door dit gemis. Het was een kind ook van de gemeente. En Heere, geeft u daarom dat wij mogen luisteren naar uw woord. Luisteren ook naar wat de godzalige theologen uit de reformatie en nadere reformatie in uw woord hebben gevonden. Ze leefden in een tijd dat dit aan de orde van de dag was. En hebben daarom diep nagedacht over deze dingen. Dat wij dan ook echt gereformeerd mogen zijn of worden als het ook gaat om deze zaken. En dat we ons niet laten leiden door andere dingen dan wat uw woord ons zegt en wat onze belijdenis ons zegt. Wilt u helpen, Heren, in het spreken? Geeft u rust ook in het hart, helderheid in het denken en spreken. En geef ons ook in het luisteren datzelfde wat nodig is. En wil bovenal uw genade, uw geest schenken, ook in dit ogenblik. En geef dat wij mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, dan hebben wij uw geest nodig ook met name voor onszelf. Want David mocht het zeggen, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Dan komt het toch ook altijd weer op onszelf aan, Heer, of wij dat ook kunnen nazeggen. Of dat wij die hoop en die troost, die genade kennen, die de man naar Gods hart kende. We weten zoveel uit zijn leven. Niet alleen maar dat hij als jongeling die dierbare psalmen dichtte. De Heer is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Maar we weten ook van zijn zonde. Zo'n grote zonde zelfs, dat die ook spreekwoordelijk is in de schriften. Dat daar verschillende psalmen uit zijn ontstaan. Maar ook dat we daardoor kunnen weten, Heere, hoe groot uw goedheid en uw goedertierenheid is. Want David is een van de meest begaafde predikers geworden. Misschien niet zozeer in zijn spreektalent, maar zeker ook in het mededelen van de genade die hem te beurt was gevallen. Zoals hij het zegt, dan zal ik de zondaars uw rechte wegen leren. Waar geen engel toe in staat is. Die zondeloze schepselen weten niet van genade, van verzoening, van vergeving, van uw zondaarsliefde. Maar David wist het wel. En hij kon er uitspreken, meer dan enig ander. En Heere, dat hij dan ook deze middag ons mag onderwijzen, met name in de grootheid van uw genade, van uw liefde. Dat we onderwijs mogen krijgen, Heere, over uw hart, zoals u, Heer Jezus, dat ook liet zien toen u de kinderkens tot u riep. Laat ze tot mij komen, verhindert ze niet. dat u ze omving met uw armen en de handen opgelegd gezegend hebt. Heere, wilt u zo geven dat we goede gedachten van u mogen overhouden en dat alle vragen die er kunnen zijn mogen zwijgen. We zullen niet op alles een antwoord hebben. En er zal veel moeite en verdriet overblijven. Oude wonden kunnen bij ouderen misschien weer openkomen. En we denken allemaal aan de verliezen die we geleden hebben. Maar Heere, dat we dan ons mogen buigen onder uw woord. Dat toch laat zien, Heere, dat dit ons alles niet overkomt als een lot. Dat dit geen toevalligheden zijn, maar dat dit al geschiet, ook vanwege onze zonden. Daar ligt uiteindelijk het antwoord, Heere, van al die vragen. En daar moeten we onder leren buigen. Om het ook met Job te zeggen, wie zal een reine uit een onreine geven? Om het eens te worden met het vonnis van de wet. Ook als u smartelijke wegen gaat, dat we u geen ongerijms kunnen toeschrijven. Maar dat we knielen zullen met onze vragen, met ons gebroken hart, maar leren schuilen bij u, die in al onze benauwdheden benauwd bent geweest en die ons door uw woord en geest troosten kan en stilmaken kan en ook kracht wil geven, ook voor de toekomst. Want Heere, die zal niet altijd makkelijk zijn als we dit soort dingen meemaken, maar met u is elke weg begaanbaar, al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods. Dat de schaduwen van de dood zich over ons uitstrekken, dat er door uw geest en door uw woord toch gezegd kan worden, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Zegen ons zo dit middaguur, help ons in spreken en luisteren. En wilt u Heere zijn met allen die het moeilijk hebben, die verdriet kennen, in rouw en verdriet zijn, zorgen hebben, ook als het gaat misschien om kinderen, als het gaat om de opvoeding, of als het gaat om de gezondheid, of ook als we geen kinderen uit uw hand hebben ontvangen, of geen kleinkinderen, of alleengaande zijn. Heere, wilt u dan ons de troost, de enige troost in leven en sterven leren. En die ligt toch in hem, die ook als kind geboren is, gelegd is in de kribbe in Bethlehem. Opdat ook kinderen behouden zouden kunnen worden. Die alles heeft volbracht, die in de dood gelegd is geweest, opdat ook kinderen dat eeuwige leven zouden kunnen ontvangen. Heere, geef zo ons alles wat nodig is. Help ons, bewaart u voor de boze en voor de zonde. Bewaart u voor eigen gedachten. En Heere, laat de loop van uw woord door niets in de weg worden gestaan. Wil overal waar het woord wordt gepredikt, uw geest eraan paren, Heere, opdat het koninkrijk van vrede en gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door mag breken. En dat het alle valse godsdiensten en levensbeschouwingen zal ontmaskeren. Dat uw koninkrijk mag komen. Dat uw zendelingen en evangelisten alles schenken wat zij daartoe nodig hebben. Wilt u ook met de kerk zijn die in de verdrukking leeft. Die om de belijdenis van uw naam in de gevangenissen zijn. Of wie leven bedreigd wordt, Heere, ontfermt u zich over hen. En wilt u ook van vervolgers toch ook volgelingen maken. Gedenk aan de arbeid onder uw volk Israël, het evangelie dat onder hen verkondigd mag worden. Wilt u ook dat met uw zegen gepaard doen gaan. Het deksel wegnemen van hun aangezicht, opdat ze de schriften niet alleen onderzoeken, maar ook de Christus der schriften daarin mogen vinden. Wilt u zijn, Heere, met deze wereld in nood? Met alles wat moeite en verdriet veroorzaakt. De dingen die mensen elkaar aan kunnen doen, maar ook de dingen waarin de schepping zich tegen de mens gaat keren. Heere, wilt u nog in gunst op ons allen neerzien en geven dat, dat de heidenen zullen leren dat ze mensen zijn, dat wij leren dat we mensen zijn, schepselen van u. En dat door alles wat er in deze wereld geschiet, aan ellende en aan moeite, mensen leren vragen naar u Want u zegt het, wend u naar mij toe, o alle geëinde der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Heere, laat de prediking van uw woord dat mogen bewerken. Laat uw kerk een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Wees zo met ons, Heere, en hoort u onze gebeden, om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 51, het derde en zevende vers. Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En ook het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. De collecten die zijn straks aan het einde van de dienst bij de uitgang. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de onderhoud aan kerk. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 105, wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, u weet dat er op de Dordtse synode 1618-1619 twee partijen waren. De remonstranten en de contra-remonstranten. Remonstranten, dat waren de volgelingen van Jacobus Arminius, ook wel Arminianen genoemd. En die hadden een bezwaarschrift ingediend bij de regering tegen de leer van de Calvinisten. De leer van de verkiezing en de verwerping. En dat bezwaarschrift, dat heette een remonstrantie. Daartegenover hebben de Calvinisten een contra-remonstrantie ingediend. Wat een protest was tegen de karikatuur die die remonstranten maakten van de Calvinistische leer. Die remonstranten hadden met name moeite met wat er over de verwerping werd gezegd. En die remonstranten die maakten, zoals ik zei, een karikatuur van die leer door allerlei onware dingen over de Calvinistische leer tegen het theologisch onwetende volk te zeggen. Dat deden ze aan de hand van preken, van pamfletten, maar ook aan de hand van gedichten. Om zo de gevoelens van het onwetende volk te bespelen en een smet te leggen op de Calvinistische leer van de goddelijke verkiezing. En een van die dichters, dat was Joost van den Vondel. Een heel begaafd dichter, maar een remonstrant, een Arminiaan. En hij heeft een gedicht gedicht met de naam Decretum Horribile, verschrikkelijk besluit. En in dat gedicht, daar zegt hij onder andere, God rukt de onnozelheid, onschuldigheid betekent dat, van z'n moeders borsten af en smakt ze in het eeuwig vuur. O poel, o open graf. En Vondel probeert dit des te ongerijmder te maken door een voorbeeld te gebruiken van een tweeling. En hij zegt, wat baat me dat ik heb een tweelingvrucht geteeld en dat ze beide rein door het doopsel zijn gewassen in Christus dierbaar bloed, die kostelijke plassen. Men twijfelt wie van tweeën in het einde wordt verdoemd. Men troost ons met een leer die gruwelen verbloemt. Dus Vondel en de remonstranten die beweerden, als je een tweeling hebt, de een wordt verworpen en de ander wordt behouden. En hij heeft het over jonggestorven kinderen. Alsof de Heere volstrekt willekeurig verkiest en verwerpt. Nou, de vaderen hebben daar krachtig tegen geprotesteerd. Tegen dit soort karikaturen waarmee het volk dus bespeeld werd. En ze komen daar ook nog op terug in het besluit van de leerregels. En daar zeggen ze onder andere, ingaand ook op die beschuldiging, dat vele onnozele kinderkens, onschuldige kinderkens, de gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannigelijk in het helse vuur geworpen worden, alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerk bij hun doop en wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn die de gereformeerde kerken niet alleen niet belijden, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Daar hebben de Dordtse vaderen tegen geprotesteerd. Tegen die onbijbelse karikatuur van verkiezing en verwerping. En ik wil bij wijze ook van een stuk leerdienst dit in gedachten houden als wij samen gaan nadenken over die ingrijpende geschiedenis van het sterven van dat zoontje van David en Batseba. Ik kom er nog ook wel op terug op wat ik nu net uit de Dordtse leerregels zo even kort met u heb gedeeld. Maar we zoeken de gereformeerde lijn als het gaat om het nadenken over jonggestorven kinderen. En ik vrees dat velen in onze gereformeerde gezindte aangaande dit onderwerp niet zo heel gereformeerd zijn, maar andere vormen van troost zoeken. Laten we samen daarover met Gods hulp nadenken, over het sterven van het kind van David en Batseba. Drie gedachten. We letten allereerst op de oorzaak van dat sterven. Ten tweede op het gebed bij dat sterven. En ten derde de troost in dat sterven. Dus het sterven van het zoontje van David en Batseba, de oorzaak van dat sterven, het gebed bij dat sterven en de troost in dat sterven. In 2 Samuel 12, wat we dus hebben gelezen, gemeente, daar is David inmiddels koning geworden over heel Israël. En hij is in dit gedeelte, in deze hoofdstukken, wordt er verteld hoe hij bezig is met het voeren van de oorlogen des Heren en alle vijandelijke, heidense elementen uit het land Kanaan te verdrijven. Dat heeft hij met Moabieten gedaan, dat heeft hij met Edomieten gedaan. En nu lezen wij in het begin van hoofdstuk 12... dat zijn generaal, ik bedoel in hoofdstuk 11, dat zijn generaal Joab de kinderen Ammons ging verdrijven en verderven. Rabba ging belegeren. En dan staat er zo'n zinnetje wat heel veelzeggend is. In hoofdstuk 11 vers 1. Doch David bleef te Jeruzalem. En dat is veelzeggend. David zocht rust. Hij had al vele oorlogen gevoerd, maar hij ging nu niet mee. En hiermee voldeed hij niet aan zijn taak als opperbevelhebber van het leger en hij liet zijn generaal Joab alleen gaan. Hij zocht rust. En dat is de inleiding tot deze verschrikkelijke geschiedenis die nu gaat volgen. Want terwijl hij daar zijn taken als koning en als bevelhebber naast zich neerlegt, loopt hij op een avond op het dak van zijn paleis en ziet hij daar een vrouw die zich aan het wassen is. Ze is schoon van gedaante, schoon van aangezicht, zo zegt de Bijbelschrijver. En we kennen het vervolg. David laat haar halen. Zij raakt in verwachting van David. David wil dat kwaad proberen te bedekken door haar man Uria uit het leger terug te halen. Hem bij zijn vrouw te zetten. In de hoop dat ze gemeenschap zullen hebben en dat die zwangerschap dus aan Uria zal worden toegeschreven. Maar Uria is een gewetensvol man. Hij kan dat niet. Terwijl het leger bij Rabba aan het vechten is, kan hij niet genieten van de wijn, kan hij geen gemeenschap hebben met zijn vrouw. En dan moet David wat anders verzinnen. En hij stuurt Uria met een brief terug naar Joab. Uria weet niet wat er in de brief staat, maar het is zijn eigen doodvonnis. Want hij moet die brief aan generaal Joab overhandigen en daarin staat geschreven: stel Uria vooraan in de strijd en laat hem dan in de steek, zodat hij gedood zal worden. En zo gebeurt. En David, die vergoelijkt die misdaad. In vers 25 van hoofdstuk 11, daar zegt David: zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. David die zegt, dat kan gebeuren. Zowel deze als gene sterft in de strijd. Het is Uria's tijd geweest. Laat deze zaak niet kwaad zijn. in uw ogen. En dan vers 27. Het slot. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. David zegt, laat het niet kwaad zijn. Maar die zaak was kwaad in de ogen des Heren. En zo hoopt David dus dat overspel te bedekken door Uria uit de weg te laten ruimen. En dan hoofdstuk 12. Dan komt de profeet Nathan op bezoek bij David. Niet uit eigen beweging, maar hij wordt gestuurd door God. Zo lezen we in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 12 vers 1. En de Heere zond Nathan tot David. En Nathan die gaat een verhaal vertellen. En David denkt dat het echt gebeurd is. Hij vertelt het verhaal van twee mannen, twee buurmannen. De een is heel erg rijk, die heeft een grote kudde met allemaal schapen en lammeren. De andere is arm, heeft slechts één klein lammetje. En dat lammetje dat is voor hem als een kind. Hij voedt het met de hand op. Hij draagt het in zijn schoot, het heeft een plaats in het gezin. En dan komt er op een dag een gast voor die rijke man, die rijke buurman. En die is zo gierig, die weigert een lammetje of een schaapje van zijn eigen te kudde te nemen. Die rooft dat ene lammetje weg van die arme buurman. En hij geeft dat te eten aan die gast. En David, hij is behalve koning en opperbevelhebber ook rechter. Denkend dat dat verhaal echt gebeurd is. En je ziet dat gewoon voor je gebeuren. David, die hoort met groeiende verontwaardiging aan wat er gebeurd is. En hij springt rood van drift van zijn troon op. En hij roept het uit tegen Nathan. Voorwaar, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En het lijkt erop als David zijn eigen geweten overschreeuwt. Want de wet van Mozes, die schreef helemaal niet voor dat een man dan gedood moest worden. Hij moest wel een lam teruggeven. Maar David is strenger dan Mozes en schreeuwt over zijn eigen geweten heen en veroordeelt die man tot de dood. En terwijl David daar, zo stel ik me voor, rood van drift, dit oordeel uitspreekt, kijkt de profeet Nathan hem aan. En spreekt hij drie woorden in het Hebreeuws 2. Gij zijt die man. En dan breekt het moeilijkste uur in Davids leven aan. En hij verontschuldigt zich niet. En hij bedekt het niet. Maar hij fluistert met een gebroken hart. Ik heb tegen de Heer gezondigd. En dan breekt David. En hij belijdt zijn schuld. En als we daar heel even de vinger bij leggen, gemeente, roept dit nou herkenning op? Al bent u of jij in andere levensomstandigheden hopelijk bewaard voor grote uitbrekende zonden. Maar herkennen wij dat? Dat er een profeet Nathan ons bezoekt. Het zij in de vorm van een dominee die helemaal onwetend van u of jouw situatie zo preekt dat je denkt, die man die heeft het over mij. Zou mijn vrouw iets verteld hebben? Of zou mijn vader iets verteld hebben? En dat die dominee als het ware je aankijkt en dat hij zegt, jij bent die jongen. Gij zijt die vrouw. Je hebt gedaan dat kwaad is in Gods oog. En dat je als alleen in de kerk zit en dat God je recht aankijkt. Gij zijt die man. Dat is zwaar als dat gebeurt. Als God je gaat ontdekken en gaat overtuigen van de zonde en van de schuld. En we zien het ook aan de reactie van David. Hoe die man als het ware dwars door midden breekt. En zijn zonde en zijn schuld belijdt. Maar Luther zegt ergens, felix culpa. Latijnse woorden die betekenen gelukkige schuld. Gelukkige schuld. Begrijpt u dat Luther dat zo noemde? Dat je niet meer je schuld kunt bedekken. Dat je er niet meer overheen kunt stappen. Dat je je niet meer kunt verontschuldigen. En het niet meer vergoelijkt. Maar dat je je hoofd buigt. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan zien we dat David zijn schuld belijdt in die aangrijpende psalmen 32 en 51. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat had hij lang gedaan, al die 9 maanden. Maar toen moest hij ook doorleven wat hij zegt. Toen ik zweeg, toen ik dus niet mijn zonde beleed, toen werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Maar wat een gelukkige schuld als het door mag breken. Als je open mag breken. Als je mag belijden. Als je mag bewenen. Voor Gods genade troon. Al heb je dan nog geen weet van de vergeving van die zonde. Alleen het belijden van die zonde, dat kan al zo bevrijdend werken. Nathan mag het namens de Heere zeggen. De Heere heeft uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Dat doodvonnis wat David over zichzelf had uitgespreken, dat wordt door de Heere genadig weggenomen. Maar David wordt wel zwaar gekastijd door God. Want David moet weten dat hij niet goedkoop tegen God gezondigd heeft. En vooral de vijanden des Heren moeten weten dat David, de man naar Gods hart, niet goedkoop tegen zijn God kan zondigen. Want dat was het wat Nathan tegen David zei. Gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Door dat overspel met Batseba en door die moord op Uria. Wie dat die vijanden geweest zijn, ik weet het niet. Maar het is bekend geworden. En de naam van God is gelasterd. Is dit nu de gezalfde van de God Israëls? Is dit nu de man naar Gods hart? Is dat zo'n God? En de Heere die neemt een hele ingrijpende maatregel in het leven van David en ook van Batseba. En Nathan die moet het zeggen. Nochtans, vers 14, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is sterven. En ik krijg de indruk, gemeente, uit dit gedeelte, dat dit jongetje, omdat het geen naam draagt, nog voor de 8e dag zal sterven. En dat Nathan op de dag van de geboorte naar het paleis gegaan is. En daarna wordt het krank, zo staat er. Het sterft niet direct, pas na 7 dagen. En als we dat zo heel even op ons laten inwerken, gemeente, deze geschiedenis. En die kastijding die David ontvangt, dan roept dat natuurlijk hele diepe vragen op. Hele diepe vragen. Want waarom moest dit kind nou sterven? Is dit het spreekwoordelijke kind van de rekening? David wordt gespaard en dit onschuldige kind, dat sterft bij wijze van straf voor David. Nou, er is natuurlijk gezocht naar een antwoord. Zo Sommige theologen die zeggen, dit kind dat was een obstakel in de lijn van de troonopvolging. Een kind dat uit overspel geboren is, met deze geschiedenis eromheen, dat kon niet de troonopvolger worden. Maar dat lijkt mij, gemeente, natuurlijk helemaal geen oplossing, want we weten nog wel meer uit de stamboom van de Heer Jezus, uit de stamboom van David, van dit soort geschiedenissen. Denk alleen maar aan Juda en Tamar. Juda, die een kind verwekte bij zijn schoondochter Tamar, weduwe van zijn zoon. Een hele aparte geschiedenis die ik nu laat rusten, maar het kind dat daaruit geboren werd, Peres, is zelfs een van de stamvaders geworden van de Heer Jezus Christus. Dus dat is helemaal geen obstakel geweest in de lijn van de troonopvolging of in de lijn van het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat is geen antwoord. Een ander zegt, ja, dit was het kind dat een soort verzoening moest bewerken. Dat, wat ik vanochtend uitgelegd heb, verzoening, iets van vervangende waarde. Dat moest boeten voor het leven van Uria. Is ook niet bijbels. Want de Heere die gebruikt geen kinderoffers. De Heere die laat ook een kind niet boeten voor de zonde van zijn vader, zo staat er in Ezechiël. Dus die kant moeten wij beslist niet opdenken. Het is niet het kind van de rekening. Waarom heeft de Heere dan dit kind wel laten sterven? In relatie tot die zonde van David. Waarom? Omdat God dat doet. En ik heb daar geen antwoord op. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. God doet wel eens dingen, gemeente, waar wij met ons kleine verstand geen antwoord op hebben. Maar dat we moeten berusten in zijn beleid. En geen harde gedachten van deze God hebben. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zoeken naar onderwijs. En naar een lijn in de schriften om dit enigszins te kunnen plaatsen. Het is geen kind van de rekening geweest. En als we de vragen over stellen, en waarom moest zo'n klein kindje nou sterven? Ja, dan zijn er natuurlijk wel antwoorden. Maar die antwoorden, gemeente, die gaan heel diep. Wij zijn beleiders van de gereformeerde waarheid. Maar zijn wij altijd wel zo gereformeerd als dat wij beleiden? Als het vanmiddag de doopdienst was geweest, dan had dat formulier gelezen geworden, waarin onder andere die vraag gesteld werd, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren worden, aan allerhande ellendigheden, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dan beleiden we met het formulier op grond van de schrift dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En we zeggen ja. Maar gelooft u het? Als je naar zo'n lief klein kindje kijkt. Een kind des torens. Ik kan dat niet altijd geloven. Ik zeg het maar eerlijk. Maar als God het je gaat leren. Als God door zijn Heilige Geest je gaat leren wat hij Job leerde. Wie zal een reine uit een onreine geven? En ik geloof dat ik er iets van geleerd heb, gemeente, toen ons kleine kindje op sterven lag. Dat zo op mijn hart kwam. Een kind van mij. Hoe moet dat voor God bestaan? Met datzelfde hart. Dat heeft nog niet gezondigd. Het heeft ook niet, nog niet in de dadelijkheid kunnen laten zien wat een zondig hart dat het heeft. Maar ik wist het van mezelf. Ik begon het van mezelf ietsje te leren. En dan weet je niet waar je het zoeken moet. Maar dan moet je het beginnen te belijden. Een kind des torens. En net als David. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En ook gemeente. En ik zeg het uit een stuk eigen beleving. Ik zou het niet durven zeggen anders. Dan kun je de Heer ook niks ongerijms toeschrijven. Dan kun je de Heer niet van kwaad beschuldigen. Als je kind dan toch moet sterven. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is de oorzaak van het sterven van dit kind. Niet allereerste zonde van David en Bathseba. Dat had er natuurlijk alles mee te maken. Maar ook dat kind is in zonden ontvangen en geboren. Onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Maar nu het onderwijs. Dat we uit Davids gebed ook krijgen. Het gebed bij dit sterven. David die grijpt die dagen van ziekte van dat kindje aan. We weten niet precies wat hij gebeden heeft. Ongetwijfeld kunnen we uit Psalm 32 en 51 leren wat hij in die dagen gebeden heeft. David zocht God voor dat jongske. Heeft zijn eigen zonde en schuld beleden. Heeft nacht en dag daar op de grond gelegen. Heeft gevast, heeft geweend. En wat zou hij nou moeten bidden? Wat zou een mens moeten bidden als je aan de Heere om ontferming vraagt? Waar kun je nou de Heere op wijzen? Waarom zou de Heere nou naar ons moeten luisteren? Waarom zou de Heere naar David hebben moeten luisteren? Waar kon David op wijzen? Heere, wilt u alstublieft niet zo streng zijn? Heere, wilt u alstublieft niet aan mijn zonde gedenken? Of Heere, ik ben toch de man naar uw hart en ik ben toch de liefelijk in de psalmen en u hebt mij toch gezalfd tot koning over Israël? Ik heb toch ook zoveel goede dingen gedaan? Ik ben toch een kind van u? Zijn dat pleitgronden? Zijn dat dingen die je aan kunt dragen bij de Heere? Uit de schriftengemeente weten wij wel dat die gronden, die gebedsgronden, nooit in de mens liggen. En dat de Heere niet te bewegen valt met onze goede werken, met onze tranen, met onze belevingen en wat het al niet is. Daar kunnen we het wel in zoeken. Maar daar ligt het niet in. En als we de schriften doorbladeren, gemeente, en we zoeken naar gebedsgronden waar David op heeft gepleit, dan liggen die buiten hem. En dan zien we, gemeente, ook in het doopformulier dat de theologen van de reformatie tegenover die zondigheid en die doemwaardigheid van kinderen iets anders stellen. En dat is die eerste vraag uit het doopformulier. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, of ge niet bekend of ge niet beleid, dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom behoren gedoopt te wezen. Ze zijn geheiligd. Dat wil zeggen apart gezet. God strekt er zijn handen naar uit. Hij heeft ze doen geboren worden onder de koepel van het verbond. In het oude Israël, binnen die sfeer van de tabernakel en de tempel, in het Nieuwe Testament en de christelijke gemeente, Hij heeft ze een plek gegeven onder zijn woord. En hij legt beslag op die kinderen. Hij noemt ze ook mijn kinderen. Als in de tijd van de profeet Ezechiël het volk van Israël dat verschrikkelijke kwaad doet, dat het kinderen offert aan de Moloch, aan de vuurgod, dan zegt de Heere dat ze dat grote kwaad gedaan hebben en zo zegt hij, mijn kinderen door het vuur hebt laten doorgaan. Die kinderen zijn in het verbond zijn kinderen. Hij strekt er zijn handen naar uit. Hij heeft er recht op. Hij zet ze apart. En hij schrijft zijn heilige naam op die kinderen. Dat is ook wat met de doop gebeurt. Jongens en meisjes, als je een boek hebt, je hebt een boek voor je verjaardag gekregen, en als bewijs dat het jouw boek is, dan schrijf je daar je naam in. Het was jouw boek al, en als bewijs schrijf je je naam erop. Nou, zo is het ook met de doop. Die kinderen in het verbond, die onder het woord worden geboren, onder het woord opgroeien, die zijn van God. En als bewijs daarvan schrijft hij met de doop zijn driemaal heilige naam daarop. En hij belooft, hij zegt hen toe alles wat ze nodig hebben. Ik ben uw God, zo zegt de Heere tegen Abraham, en de God van uw zaad. En dat zien we, gemeente, dat dat in de schriften en ook in de theologie van de reformatie en de nadere reformatie de pleitgrond wordt. Heere, u hebt het gezegd. Ik ben uw God. En ik ben de God van uw zaad. Heere, zou u dat zeggen en zou u het niet doen? Zou u het spreken en niet bestendig maken? Is dat alleen maar een woord geweest? Of is dat ook waarachtig? Is dat ook betrouwbaar? Daarmee hebben de theologen van de reformatie geworsteld, als kinderen overleden. Dan gingen ze niet af op bijzonderheden, die er wel bij kunnen komen, maar dan gingen ze allereerst af op wat God in dat verbond toezegt. Ik noemde zojuist die Dordtse leerregels, hoofdstuk 1:17, daaraan vooraf ging die contra-remonstrantie. He, dus die Arminianen die hadden een remonstrantie ingediend, een protest tegen de Calvinistische leer. Daartegenover hebben de Calvinisten een contra, een tegenremonstrantie ingediend. En in die contra-remonstrantie daar staat een zinsnede waaruit later die Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 17 is ontstaan. En in die contra-remonstrantie daar staat dat voor Gods uitverkoren kinderen te houden zijn, niet alleen de volwassenen die in Christus geloven en waardig het evangelie wandelen, maar ook de kinderen des verbonds, zolang ze het tegendeel niet openbaren. En daarom moeten gelovige ouders, als God kinderen wegneemt, niet twijfelen aan hun zaligheid, want God heeft het toegezegd. En de kinderen hebben het niet door ongeloof kunnen verbreken. De Heer Jezus heeft in Marcus 5 kinderen ontvangen. Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Derzulken is in het koninkrijk der hemelen, zegt hij. Hij heeft ze op schoot genomen, hij omving ze met zijn armen en hij zegende hen. Nou, stel nou dat zo'n kleintje, het waren echt nog zuigelingen die hij op schoot nam en die hij de handen oplegde, ontroerende gedachten. Dan zie je de Heer Jezus zitten met die kleintjes op zijn schoot. Nou, stel nou dat zo'n babytje, die hij op schoot had genomen en die hij de handen opgelegd heeft, stel dat zo'n babytje nou was overleden. Als klein kind dus. Zou zo'n kind als verloren beschouwd moeten worden. Terwijl de Heere hem de handen opgelegd heeft. Terwijl de Heere hem gezegend heeft. Nee, zeiden de theologen van de reformatie, dan mag die toezegging, dan mag die zegen van de Heere Jezus als grond dienen voor de hoop van bedroefde ouders. Daar zegt iemand, maar lijkt dit niet veel op de veronderstelde wedergeboorte dan, dat wij moeten veronderstellen dat zo'n kind wedergeboren is, totdat het tegendeel blijkt? Ja, dat heeft Abraham Kuyper ervan gemaakt. Maar de theologen van de nadere reformatie, die hebben niet iets verondersteld in het kind, maar die hebben krediet gehad op God en op zijn toezegging. Hij heeft het gezegd. En gemeente, als kinderen worden gedoopt, dan krijgen ze de toezegging van de drie-enige God. De toezegging van de Vader, die alles wil geven en alles wil zijn. De toezegging van de Zoon, dat hij zo wast in zijn bloed. De toezegging van de Heilige Geest, dat hij in hen wil wonen. Maar die toezegging moet ook worden toegeëigend. Door wedergeboorte, bekering en geloof. En dan kan het inderdaad zo blijken dat hoewel een kind die toezegging heeft gehad, dat hij daar toch geen behoefte aan heeft. Dat hij zegt tegen de Heer, wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat het niet tot bekering is gekomen. Dan blijft die toezegging wel staan. Alleen het wordt niet toegeëigend. En dan zal zo'n kind, als het groter wordt, door ongeloof en onbekeerlijkheid toch verloren gaan. Maar als een kind sterft voordat het die toezegging heeft afgewezen, voordat het in onbekeerlijkheid de Heere de rug heeft toegekeerd, dan mag zo'n belofte, dan mag zo'n toezegging dienen als grond voor de hoop. En dat zeiden de theologen van het puritanisme, van de nadere reformatie, die hebben allemaal kinderen verloren. Het gebeurde aan de loop, het was de orde van de dag. Van een kinderrijk gezin van 10, 12 kinderen bleven er soms maar 1 of 2 over. Thomas Boston, Thomas Halliburton, Samuel Rutherford, John Owen, Jonathan Edwards, Abraco, allemaal hebben die kinderen verloren. Halliburton, een gezaghebbend theoloog uit het puritanisme, die heeft een kindje verloren en toen zei hij, ik had geen particular promise, geen bijzondere belofte voor dit kind, maar de verbondszin, de verbondswoorden, ik ben uw God en de God van uw zaad, was mij zoet. Daar rusten ze in. De toezegging van God mag en moet voldoende zijn. Voor ouders, voor verdrietige ouders, die wellicht twijfelen aan de zaligheid van hun kind. Want wie zal een reine uit een onreine geven? Hoe zal een kind van mij voor God kunnen bestaan? De Dordtse regels laten dus zien dat mensen daaraan kunnen twijfelen en dat is geen vreemde twijfel. Hier wordt natuurlijk helemaal niet gedacht aan vanzelfsprekendheid en automatisme. En dat kinderen zalig worden alleen omdat ze niet gezondigd hebben. De onschuld. Nee, er is die erfzonde. En er is die uitdrukking kind des torens. En je ziet het bij de Bijbelheiligen dat ze daar zwaar onder leden. Wie zal een reine uit een onreine geven? Maar in die nood en in dat verdriet grepen ze zich vast aan die verbondswoorden. Ik ben uw God. Ik ben de God van uw zaad. Heere, wilt u dat vervullen? Ook in dat kindje dat ik los moet laten. Wilt u uw trouw ook aan dit kind bewijzen? En de grond voor hun troost lag puur en alleen in de toezegging. Ik ben de God van uw kind. Daar grepen ze zich aan vast. Ja, zegt iemand, maar als je nou, ik las net door zijn leerregels 1:17, en als je nou niet kan zeggen dat je godzalig bent. Het gaat toch over godzalige ouders. Daarom moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God in hun kind zet uit het leven weg. Als je dat niet van jezelf durft te zeggen. Abel Helmans Abrakel die zegt in de redelijke godsdienst, dat heeft geen gevolgen voor dat kind. Ook als ouders onbekeerd zijn, onbekeerde christelijke ouders, dan hoeft er niet getwijfeld te worden aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Want de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn vader. Maar voor die ouders komt natuurlijk wel de vraag, kunnen we dat nou maar zo nazeggen? Wat David hier zegt, ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Kennen wij die troost? Want wat zegt David daar nou? Ik zal wel tot hem gaan. Moderne theologen die beweren, ja, David zegt hier puur alleen, ik ga tot mijn kind in het graf. Dat kind is gestorven. Dat kind zal daar niet meer uit opstaan. Als ik sterf, ga ik ook naar datzelfde graf. Naar diezelfde dood. Ik zal wel tot hem in de dood gaan. Maar gemeente, dat kan natuurlijk niet zo dat David dat zo objectief, bijna klinisch zegt. En dat hij denkt, nou ja, dood is dood. Het heeft nu geen zin meer. Want we weten, gemeente, over een ander sterven van het kind van David, waarop hij helemaal niet zo bijna laconiek reageert. Want het lijkt wel laconiek te zijn wat hij zegt. Zo begrijpen die dienaren het. Toen dat kind ziek was, toen heb je gevast en geweend, alsof het gestorven was. En nu is het gestorven en nu sta je op en nu zalf je je aangezicht. En nu ga je brood eten. Dat begrijpen we niet, zeiden die dienaren. Ja, zegt David, ik heb inderdaad gevast en geweend toen dat kind nog levend was. Want wie weet, misschien mocht het blijven leven, maar nu is het gestorven. Waarom zou ik nu nog vasten en wenen? Het kan niet meer tot mij terugkeren, maar ik zal wel tot hem gaan. En dan bedoelt David absoluut niet in de dood, want David heeft nog eens een keer bij een dood kind gestaan. Dat was dan niet echt meer een kind qua leeftijd, maar wel een kind van David. En dan horen we een van de meest aangrijpende rouwklachten uit de mond van David in de schriften. Toen zijn zoon Absalom stierf. Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Omdat David wist, Absalom is in zijn zonden gestorven. Absalom is onbekeerd gestorven. Absalom kon niet sterven. Och dat ik voor u gestorven ware. Toen zei David niet, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren. David wist het bij God vandaan, Absalom is voor eeuwig verloren. Maar hier bij dit kind, daar werd David getroost. Getroost uit het genadeverbond. Getroost door de toezegging van God, ik ben uw God en de God van uw zaad. En David, en daar kwam zijn godzaligheid openbaar, geloofde die gewisse belofte Gods. Wist ook uit eigen ervaring wie deze God was. Had het in zijn leven mogen leren kennen. De Heere is mijn herder. En mij zal niets ontbreken. En hij had zwaar gezondigd tegen deze God. Maar hij had ook de genade en de ontferming van deze God mogen leren kennen. En dat gaf hem troost. Hij kreeg zoveel krediet op God. Hij kende deze God. Schoon zwaar getergd, jawel. Maar langmoedig en weldadig. En dat is wat de Dordtse leerregels bedoelen uiteindelijk, gemeente. Ze reiken ons een voorwerpelijke grond aan. De hoop voor jonggestorven kinderen, die ligt in de toezegging van God. Ik ben uw God en de God van uw kind. Daar mag een ouder op steunen, op leunen, maar uiteindelijk zullen alleen de godzalige ouders daar de diepste troost van kennen. Want die weten wie deze God is. En die weten wat David wist. Ik zal wel tot hem gaan. Hij zal tot mij niet wederkeren. Eenmaal, dan zullen we weer samen zijn. Niet als vader en kind, maar één in hem, die als kind geboren is. In de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Eén in hem, die heel dat verzondigde leven van mij overnieuw gedaan heeft. Mij in alles is gelijk geworden. Die een bloedspoor heeft achtergelaten van kribbe naar kruis. En die daar alles volbracht heeft voor zijn verloren volk, groot en klein. Omdat hij de prijs betaald heeft. Omdat hij, zoals het avondmaalsformulier dat ook zegt, het verbond der genade besloten heeft, vervuld heeft, volbracht heeft, toen hij dat riep, het is volbracht. Daar heeft hij de prijs betaald voor zijn volk, groot en klein. En in hem, in dat verzoenende offer, in dat bloed van de Heer Jezus Christus, daar ligt uiteindelijk de vervulling van dat genadeverbond. En op grond daarvan, op grond van de prijs die door de Heer Christus is betaald, mag deze zondige David, die zijn zonde beleden heeft en die zijn kind moet missen, toch die hoop uitspreken. Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkeren. We zullen samen straks die grote God voor eeuwig groot maken. En dat is uiteindelijk de troost die godzalige ouders mogen kennen. En als we die godzaligheid niet kennen, o haast u dan om dit te mogen leren kennen. Juist deze wegen van druk en van beproeving, van kastijding, van verdriet wil de Heer toch gebruiken. Om deze God te voeten vallen. Om geen kwade gedachten van hem te hebben. Waarom hij ook kleine kinderen doet sterven. Maar om te buigen. Te buigen voor dat recht. God gelijk te geven, ook als hij straft. Ook als hij dingen doet waarvan wij zeggen, waarom doet hij dat? En ik begrijp het niet. Of het doet zo'n zeer. Maar als je op je plaats mag komen met David op je knieën voor Gods genadetroon. Je kind mag kwijtraken in dat genadeverbond, in die toezegging. Genoeg mag hebben aan wat hij zegt. Dan ga je toch getroost die oude verbondspsalm zingen. Dat God zijn waarheid nimmer zal krenken. Ik heb het wel eens met de beleving ook voor mijn eigen jonggestorven kindje mogen zingen. Dat zal de Heer niet doen. Hij zal zijn waarheid niet krenken. Maar hij zal aan zijn verbond gedenken. Om je daaraan vast te grijpen. Heer, u hebt het gezegd. Heer, wilt u het ook als troost in mijn hart werken. Opdat ik niet zal vergaan in al mijn smart en rouw. Maar genoeg mag hebben aan die dierbare verbondswoorden. Ik ben uw God en de God van uw zaad. Amen. zoeken wij nog Gods aangezicht. Heere, wilt u zelf de stille naprediker zijn van het woord dat deze middag tot ons mocht komen? Wilt u door uw woord en door uw geest ons overtuigen van wat de theologen uit ons voorgeslacht ons hebben aangereikt? In die allergrootste en diepste wegen die mensen soms moeten gaan. En dat we ook, Heere, leren buigen, ook als de wegen zo anders gaan als dat we gehoopt of gedacht hadden. Dat we u gelijk mogen leren geven, ook in uw straffende gerechtigheid. Waarin dat kruis ons vast mogen grijpen, Heere, aan wat u toezegt, aan wat u vervuld hebt. In het lijden en sterven van uw Zoon. Want dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Ook van aangeboren zonden. En als we onze kinderen in hem mogen kwijtraken, dan zal hij ze zegenen. Heere, geef zo dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat uw genade met ons zal zijn, ook in de toekomst, ook te midden van lege plaatsen, te midden van moeite, te midden van gemis, te midden van de wonden die levenslang wellicht zullen blijven schrijnen. Maar dat we u, de Heere, mogen overhouden. En uw woord, waarvan David zegt, dat kan ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heere, wilt u het verkeerde, het tekort dat er was, genadig verzoenen. En wilt u geven, Heere, dat wij deze dingen nog eens mogen onderzoeken. En herkauwen met de reine dieren. Wees u met ons ook als we de week van voorbereiding zijn begonnen op het volgende week te houden heilige avondmaal. Heere, dat we werk zullen maken van die zelfbeproeving. Onze zonde en vervloeking bedenken. Onszelf mishagen en voor u verootmoedigen. Maar ook die gewisse belofte Gods leren aangrijpen. En dan liggen wij dan midden in de dood, dat we dat leven buiten onszelf mogen zoeken. Heere, bewaart u ons voor ongeloof, voor onbekeerlijkheid, dat deze dingen bij klanken blijven die we wel gehoord hebben, maar waar we gewoon mee door kunnen leven. Want wat zal dat zijn, Heere, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Als we doorleven, ondanks kastijdingen, ondanks roepstemmen, ondanks dat u zoveel bemoeienissen hebt met ons leven. Heere, bekeer gij ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen we u nalopen. Wees u met een ieder van ons in alle dingen die er te doen zijn. Ook in het persoonlijke leven, de kinderen op school, vaders en moeders in de gezinnen, op het werk, als er geen werk is of als we niet werk kunnen of hoeven, wees ons nabij. Heere, bewaar ons voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met de Broeders Kerkraad als er nog een vergadering is. Help hen ook in deze vakante tijd. Ook als het beroep uitgebracht is op dominee De Bruin, Heere, wilt u gebed geven in de gemeente. En geef, Heere, dat er behoefte mag zijn aan een verkondiger van het evangelie. Aan een uitlegger van de schriften. En geef zo, Heere, dat er werkzaamheden mogen zijn, ook bij hen die uw genade mogen kennen. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 1 en 3 zingen wij tot slot. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En het derde, och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. 1 en 3 van 116. Ontvang het biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.